wil graag samen met jullie Gods woord openen. En ik wil beginnen met één versje te lezen. We gaan naar het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 4. Matteüs, hoofdstuk 4. En ik wil lezen vers 7. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nu, ik zou heel graag samen met jullie willen nadenken over dat koninkrijk van de hemel. Wat betekent dat eigenlijk? En wat betekent dat voor ons persoonlijk? Wanneer we naar Genesis gaan, dan zien we dat God daar de hemelen en de aarde schiep. Ja? En God had een diep verlangen. Hij had een diep verlangen om zijn koninkrijk, om dat te vestigen in de hemelen en op aarde. Ja? Dat was zijn diepe verlangen. God heeft alles prachtig gemaakt. Maar zijn diepe verlangen was om een intieme relatie te hebben met de mens. Een relatie te hebben met de mens waarin hij heer en koning zou zijn. En hij met heiligheid en reinheid en luister zou regeren. Dat was zijn verlangen in het allereerste begin. Dat is waarom hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Opdat we die intieme relatie van heiligheid, reinheid, liefde, trouw en goedheid zouden hebben. En het verschrikkelijke is dat het in het begin al eigenlijk heel snel misliep. In de hemelen hadden we die engel Lucifer. En Lucifer keek, die koos ervoor om de macht naar zichzelf toe te trekken. Hij wilde zelf als God zijn. Hij wilde niet dat God Heer en Koning over hem was. Hij wilde zelf als God zijn. Maar het gevolg, hij werd uit het Koninkrijk der Hemelen geworpen. Samen met de engelen die daar ook voor kozen om niet onder de heerschappij van God te wandelen en te leven. Verschrikkelijk moet dat zijn geweest. Dit was niet Gods plan. En God die gaat verder met de mens. En er was een enorme harmonie tussen de mens. Maar op een bepaald moment kiest ook de mens, net op dezelfde manier, om egoïstisch zelf God te zijn. En ze kiezen ervoor om ongehoorzaam te worden aan God. Ze kiezen ervoor om zelf als God te zijn. En ze eten dan ook van de vrucht van waar God geboden had om daar niet van te eten. En ook de mens wordt uit dat hemelse paradijs, dat koninkrijk van de hemelen die daar de aarde raakt, wordt daaruit weggestuurd. Ja. En ik vind dat eigenlijk wel heel bijzonder. Ik heb daar een lange tijd mee geworsteld. Ik dacht, goh God, wat moet u dat veel pijn en verdriet hebben gedaan. U moest die mens uit het paradijs wegzenden. En het is heel bijzonder, in de voorbereidingen liet God mij prachtige dingen zien. En ik hoop zo dat u ze mag begrijpen. Maar waarom moest de mens weg uit het paradijs? Omdat God is heilig. En God is rein. En door onze ongehoorzaamheid en zonde zijn wij onrein geworden. En rein en onrein kunnen niet bij elkaar. Ja. Als dat onreine bij het reine komt, dan zal dat onreine vernietigd worden. En dat is de reden. God hield zoveel van de mens, dat hij ons uit het paradijs gezonden heeft. Omdat wij onrein waren. En wij niet in zijn reinheid en zijn heiligheid konden komen. En neem dat zeker mee. Ja, dat is het grote verschil. Er kwam toen een scheuring. En denk, dit is wel heel fundamenteel. Er kwam een scheuring tussen het koninkrijk der hemel, waar God Heer en Koning is, waar heiligheid en reinheid regeren, en waar recht en gerechtigheid heerst. Ja? En er kwam een scheiding met het koninkrijk van de aarde. Ja, waar de mens regeert. Waar het egoïsme van de mens koning en heer is. En waar dood en zonde heersen. En u ziet dat enorme verschil. Tussen het koninkrijk van de hemel, heiligheid, reinheid, gerechtigheid en trouw. En de aarde, waar egoïsme en waar zonde en waar dood heersen. En eigenlijk zie je dat dan God in zijn woord zegt, ik wil zo graag tot herstel komen. En dat is Gods plan. God wil tot herstel en verzoening komen. En in het Oude Testament zien we dat God eerst Abraham geroepen heeft, om met hem op weg te gaan om te tonen en te laten zien wat heiligheid en reinheid betekent. En uiteindelijk heeft God het volk Israël apart gezet, geheiligd, om in en door hen, om daar zijn heiligheid te laten regeren. En God gaf zijn 10 geboden, zijn 10 woorden aan de mens. En die zijn zo mooi. Als je die leest, dan staan die vol met heiligheid en reinheid. Daar gaat het om. Heb God lief met een rein hart. Helemaal echt en oprecht. En je naaste als jezelf. En het gaat om heiligheid en reinheid. En we zien dat God de wet gegeven heeft aan de mens. Opdat zij mogen zien het perspectief van heiligheid en reinheid. Maar de mens was niet in staat om in eigen kracht zich te houden aan de wet van heiligheid en reinheid. Ze waren niet in staat. En toen kwam dat wonder. En ik hoop dat u dat mag meepakken. Het evangelie in Gods woord dat spreekt over het koninkrijk der hemelen, is het koninkrijk van Matteüs. En hoeft ons niet te verbazen, want het koninkrijk van het evangelie van Matteüs is met uitstek het evangelie dat geschreven is naar de Joden toe. Ja, om hen echt duidelijk te maken, hey, kijk wat Gods plan is met jullie en met de wereld. En neem zeker Matteüs ter handen, samen met mij, en we gaan daar bijzondere dingen gaan lezen. Gods bedoeling was om terug tot herstel en verzoening te komen van het heilige en het reine, zoals hij dat bedoeld had. En het begint onmiddellijk. Mij raakt dat enorm. He, dat Gods woord zo duidelijk is. Matteüs 1, vers 21. Ik lees trouwens uit de herziene Statenvertaling. Ik ga ietsjes vroeger lezen. Maar dat is wel fijn. Vanaf vers 20. En terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel, het gaat daar om Jozef, zie een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. En dan komt het, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Leest u dat? Ziet u dat? Wat is Gods verlangen? God ziet die enorme scheiding tussen het heilige en het onheilige. En hij zendt Jezus, zijn zoon. En wat gaat hij doen? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal dat onheilige, dat onreine, hij zal dat wegnemen. Zodat de relatie tussen God en mens weer hersteld mag worden. En dan zien we dat het continu doorgaat. U hoeft het niet op te zoeken, ik ga het zeker benoemen dat u het nadien nog even verder kunt lezen. Maar in Matteüs 3, vers 1 en 2, daar staat er, in die dagen trad Johannes de Doper op en hij zei, bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. We hebben het gedeelte al gelezen in Matteüs 4. Vanaf toen begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. En het eerste onderwijs wat Jezus geeft, de zaligsprekingen, daar zegt hij het opnieuw. In Matteüs 5, zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig de armen van geest, vind ik een prachtig woord. Zalig de geestelijke bedelaars. Zalig de mensen die beseffen, ik ben niet in staat om in eigen kracht naar de heiligheid van God toe te gaan. Maar God, ik smeek u, neem mij arme zondaar aan in uw genade. Dat is die arm van geest zijn. En dan zegt God, en voor hun is het koninkrijk der hemelen. Een stukje verder in Matteüs 5 vers 10, zalig zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Vind ik ook zo mooi. Zalig zij die vervolgd worden. We hebben soms geluk dat we niet altijd vervolgd worden, zoals in de landen waar het echt verboden is om de Heere God te dienen en in zijn woord te lezen. Maar ik denk wel dat we een tijd leven waarin we moraal of moreel gezien vervolgd worden. Omdat er een heleboel dingen rondom ons gebeuren die heel normaal zijn, maar zo tegen Gods woord ingaan. En als wij Gods woord willen volgen en dienen, dan gaan wij tegenstand kennen. Dan gaan wij verdrukking kennen. Dan gaan we soms uitgelachen worden. Soms aan de kant gezet worden. Ja. En dan zegt God, maar het is goed. O, gelukkig ben je als je je vasthoudt aan het reine en het heilige van mijzelf. En zelfs al word je daarom vervolgd, jullie zullen het koninkrijk van de hemel beërven. Als Jezus zijn discipelen leert om te bidden, in Matteüs 6, dan staat daar, uw koninkrijk komen. Dat is het gebed. God, alsjeblieft, laat dat koninkrijk komen. En verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Matteüs 6 vers 33 zegt ons heel duidelijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u gegeven worden. En in Matteüs 7 vers 21 staat een waarschuwing. Niet ieder die zegt Heere, Heere, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen, lezen we in het evangelie van Matteüs. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. En het is nabijgekomen in de Heer Jezus. De Heer Jezus, de koning van het koninkrijk der hemelen, is onder ons komen wonen. Ja? We hebben net kerst mogen vieren. En ik bid en ik hoop dat u dat weer diep geraakt heeft. Maar het was niet enkel een kwetsbaar babytje dat naar deze wereld is gekomen. Het was de koning der koningen die mens is geworden. Kwetsbaar mens. Om uiteindelijk tot zijn doel te komen. En dat is echt wat ik hoop. Het woordje evangelie, ja, goed nieuws, evangelion in het Grieks. Goed nieuws was voor de mensen in het Nieuwe Testament heel herkenbaar. Want wat betekende dat? Het goede nieuws, als je zei evangelion, evangelion, dan wisten de mensen, oh, er is goed nieuws. Maar dat goede nieuws was heel specifiek in die tijd. Het betekende dat er een nieuwe koning of een nieuwe regering over een land of een district zou komen. Dus als ze zeiden evangelion, dan wisten ze, oh, we krijgen een nieuwe koning, we krijgen een nieuwe heerser, we krijgen nieuwe machthebbers. Oh, goed nieuws. We worden niet aan onszelf overgeleverd, maar er komt een nieuwe machthebber. Ja? En hier zien we hetzelfde, het evangelie, het goede nieuws wil zeggen, we krijgen een nieuwe machthebber. Ik hoop dat u dat echt snapt. Het evangelie wil zeggen, we zijn niet langer onder onze eigen macht, niet meer langer onder de macht van Satan, maar we zijn onder de macht van koning Jezus. Het goede nieuws. Jezus mag Heer zijn over ons leven. We moeten niet langer in eigen kracht krampachtig het leven leiden. We moeten ons niet laten doen door de misleidingen van Satan en de zonde. Maar we hebben een nieuwe koning. We hebben een koning Jezus. Hij regeert over ons leven. En dat is wat hier gebeurt. Jezus kwam, werd kwetsbaar mens. En heeft hier op de aarde getuigd van het koninkrijk. Heeft het weerspiegeld door mensen te genezen, te herstellen. Maar bovenal, en ik hoop dat u dat proeft, telkens weer als Jezus mensen geneest of herstelt, dan staat daar de vergeving van de zonde centraal. En wat God wil, is onze heiliging. Daar gaat het om. We hebben een dochter, en onze jongste dochter, en zij worstelt erg lichamelijk. Ze heeft het heel moeilijk. Hij heeft heel weinig energie. En ze wordt 21 over enkele dagen. En het is best wel moeilijk om te zien hoe dat jonge leventje worstelt. Hoe ze heel weinig energie heeft en in het leven kan staan. Maar ik vind dat heel lastig om uit te leggen. Want aan de andere kant is onze jongste dochter een geweldige jonge vrouw. Ja, ze heeft heel weinig energie, maar ze straalt. En dat komt omdat God Heer van haar leven is. Omdat ze weet vergeving van zonde ontvangen te hebben. En te mogen leven uit genade. En dat verandert alles. En dat meen ik. En ik hoop dat u dat ziet. Dat verandert alles. God als Heer van je leven. En Jezus heeft dat laten zien. Heeft daarvan getuigd. En uiteindelijk is hij ook als koning die weggegaan tot verheerlijking. En de kroning van Jezus, om het dan zomaar te noemen, was niet een kroning op een troon, maar was een kroning aan een kruis. Het moment waarop dat Jezus zijn leven gaf voor de mensheid. Daar is het koninkrijk der hemelen voor ons bereikbaar geworden. In geestelijke zin. Heel belangrijk. Maar toen Jezus zijn leven gaf, toen kwam daar iets heel bijzonder. Chipken heeft het ook al genoemd en dat vind ik zo prachtig dat we het telkens mogen doen. Maar wij zijn gereinigd, geheiligd door het bloed van het lam. En enkel door het bloed van Jezus kunnen wij in reinheid leven en wandelen. En dat is wat daar gebeurd is. Jezus heeft zijn koninkrijk geestelijk gevestigd door de macht van de zonde te verbreken. En hij heeft dat gedaan door zijn leven te geven en door zijn bloed te betalen voor de schuld van de zonde. En het is verder gegaan. Jezus is ten derde dagen opgestaan uit de dood. En wat hij daar gedaan heeft, hij heeft ook de gevolgen van de zonde, de gevolgen van de zonde zijn de eeuwige dood en scheiding met God, ook dat is teniet gedaan door Jezus. Dus Jezus heeft twee dingen gedaan. Hij is naar deze wereld gekomen en heeft getuigd van het koninkrijk der hemelen. Hij heeft dat weerspiegeld en getoond. Maar hij heeft ook zijn leven gegeven om de zonde te verbreken en de gevolgen van de zonde te verbreken. En daardoor kunnen we nu in vrijmoedigheid weer toetreden tot de troon van genade. Ik moet daar nog een laatste puntje aan toevoegen, want anders ben ik niet compleet. We hebben het over het koninkrijk van de hemel. En Jezus is gekomen om geestelijk het koninkrijk van de hemel te herstellen. Dat wil heel concreet zeggen, dit was mensen, kunnen we nu kiezen om onder de heerschappij van Jezus te komen. Om te kiezen om hem koning en heer van ons leven te laten zijn. Om te kiezen om zijn bloed te laten reinigen en heiligen van alle ongerechtigheid. En we kunnen in reinheid wandelen. Maar er staat een gigantische belofte in Gods woord. Dat Jezus terugkomt. En als Jezus terugkomt, dan gaat hij zijn koninkrijk fysiek ook gestalte geven. Ja, en die twee mag u niet verwisselen. Ja, geestelijk wil God zijn koninkrijk in ons hart reeds bewerken. Maar wanneer Jezus terugkomt, gaat hij zijn koninkrijk ook fysiek laten heersen. En zal hij koning worden over elk een. Mag ik samen met jullie in afhankelijkheid van God naar Filippenzen gaan? Filippenzen, hoofdstuk 2. En daarmee wil ik ook afsluiten met jullie. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 5. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die hoewel hij de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk geworden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en hem de naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zouden buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is het doel. Het doel is dat elke knie zich zal buigen voor koning Jezus. En elke tong zal belijden dat Hij Heer is. En het bijzondere, lieve broers en zussen, is dat wij dat nu al mogen doen. Wij mogen nu al in nederigheid, in een wereld die nog vol zonde zit en onreinheid, wij mogen nu al onze knie buigen. Ik wil nog heel even teruggaan naar het allereerste vers wat we met elkaar mochten lezen. En daar zegt Jezus tot elkeen van ons: bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Doet mij soms pijn om te zien dat er christenen zijn, volgelingen van de Heer Jezus, die absoluut dat ene moment van inzicht, zoals Chipken het zo mooi zei, waarin de Heilige Geest over ons komt en ons die geestelijke ogen geeft en ons die overtuiging geeft, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Zijn bloed reinigt mij van alle ongerechtigheden en zijn opstanding zorgt ervoor dat ik eeuwig leven mag hebben in Jezus Christus mijn Heer. En dan hebben ze die prachtige belijdenis gemaakt. En hebben ze dat geestelijk gezien. En dan komt er een stukje een houding van: ik ben er. En dat doet mij pijn. Want ik geloof dat bekering absoluut eenmalig en duidelijk is. Maar dat we wel dagelijks vanuit de bekering moeten wandelen. En dat we dagelijks ervoor moeten kiezen. We hebben een keuze, elke dag. Ik kan 's ochtends opstaan en kan zeggen: wel, ik leid de zending wel. Ik heb al 11 jaar ervaring, ik weet perfect hoe het moet. Oh, morgen ga ik naar Heus de Zonder. Ik zal ze daar eens bemoedigen. Ik kan het wel. Ja, daar kan ik voor kiezen. En dikwijls doen we dat ook. Maar ik moet eigenlijk mijn dag beginnen met te zeggen: Heere God, ik kan het niet. Ik heb u nodig in alle dingen. Ik heb u nodig om wijsheid en inzicht. Heere, maak dat ik in de zendelingen, dat ik echt iets van Jezus mag weerspiegelen. Dat het niet Kurt zal zijn die ze zien, maar dat ze u zullen zien. God, ik wil dat u koning en Heer bent. En niet ik. En dat is een dagelijkse keuze die we moeten maken. We moeten niet ons dagelijks bekeren, maar we moeten wel ervoor kiezen om dagelijks vanuit de bekering te wandelen. Ja. En dat is denk ik iets, ja, wat mij diep geraakt heeft. Ja. En wat wil die bekering dan zeggen? De bekering wil zeggen dat wij heilig en rein zijn. We zijn overgeplaatst van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van het licht. En ik hoop zo dat we dit mogen pakken, lieve broers en zussen. Het betekent heel concreet dat als wij falen en als we nog in eigen kracht dingen doen, dat we dan in nederigheid tot God mogen komen en mogen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u uw leven hebt gegeven. Dank u wel dat uw bloed mij reinigt van alle ongerechtigheid. En daar mogen we niet licht overheen gaan, lieve broers en zussen. We moeten leven vanuit die vergeving en die reiniging van de Heer Jezus Christus. En dan moeten we dagelijks doen, we moeten daar dagelijks uit wandelen. Want als wij zijn overgeplaatst van het koninkrijk van deze wereld in het koninkrijk van het licht, dan wil dat zeggen dat het kenmerk dat we mogen weerspiegelen reinheid en heiligheid is. En ik meen dit. Dit is het wonder van het evangelie. Het wonder van het evangelie is dat u en ik heilig en rein mogen wandelen. Maar pas op. Nooit in eigen kracht. Nooit. Altijd in diepe afhankelijkheid aan de Heer Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft. Mag ik, wanneer we zo samen in het nieuwe jaar gaan, mag ik bidden dat wij die heiligheid mogen weerspiegelen in afhankelijkheid van God. Mag ik dat met jullie doen? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we deze morgen hier bij u mogen komen. Heer, het is een voorrecht, Heer, dat ik dit mag doen samen met mijn broers en mijn zussen. Heer, ik ben zo diep geraakt, God, dat u ons wil gebruiken om uzelf te weerspiegelen in een duistere wereld. Heren, en daar mogen we niet licht over denken. Heren, als u ons roept om u te weerspiegelen, dan wil u dat doen in heiligheid en reinheid. Want dat is wie u bent. Heren, u bent heilig en rein. Wat maakt het verschil tussen alles in deze wereld en u? Heiligheid en reinheid. God, en daarom kom ik bij u en ik dank u voor uw offer aan het kruis. Ik dank u dat uw bloed ons reinigt van alle ongerechtigheid. En ik dank u voor de belofte dat indien wij onze zonde belijden, u getrouw en rechtvaardig bent om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Lieve Vader in de hemel, ik kom met mijn broers en mijn zussen bij u. En ik wil u bidden, God, wilt u ons in het komende jaar gebruiken om uw reinheid en heiligheid te weerspiegelen? Heren, en dat is aan de ene kant heel eenvoudig, maar aan de andere kant best wel moeilijk. Heren, heel eenvoudig, omdat het wilt zeggen dat we elke dag onszelf aan u toewijden en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik, gebruik mij. Oh, ik kan het niet, maar Heer Jezus, wilt u het in en door mij heen bewerken door de kracht van uw geest? Heere, zo komen we deze ochtend bij u. We knielen neer en we belijden, Jezus is Heer. Dank u wel, Jezus, dat u koning van mijn leven bent. Dank u wel, Jezus, dat u terugkomt om uw koninkrijk voor eeuwig te laten heersen. Maranatha, Jezus komt. Wij eren u en wij bidden u, God, help ons om in reinheid en heiligheid te wandelen, in afhankelijkheid en in nederigheid aan u. Bid ik in Jezus' naam. Amen.